Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. En wanneer je ook luistert, ben je weer terechtgekomen bij Ondersteboven, de podcast die gemaakt wordt live. Althans, als het opnemen live vanuit Tilburg, Australië en Rosmalen. En vanavond is het besloten dat ik eventjes de voorzitter ben. En dat betekent dat we met verschillende onderwerpen gaan beginnen die we in de loop van deze week hebben verzameld. En dat zijn ludieke onderwerpen, dat zijn wetenschappelijke onderwerpen, dat is van alles wat. Ik zal zelf maar gelijk even aftrappen. Ik heb er één gevonden die heet Hittegolf. Wanneer is het fataal voor mensen? Nou heren.
moet je daar een antwoord op krijgen? Of?
Dat is meestal het concept van een vraag, ja.
Ja. Dat is best wel interessant dat je dat zegt. Wanneer is het fataal voor mensen? Ik hoorde vorige week van iemand die zegt, in principe kunnen we veel hitte hebben als we maar wel kunnen afkoelen. Als we niet kunnen afkoelen uiteindelijk, niet kunnen resetten, dan schijnt het wel gevaarlijk te wezen. Ik weet niet of dat wetenschappelijk onderbouwd is, maar dat heb ik wel gehoord.
Nou, het schijnt dat je de mens, dat heb ik inderdaad in dat artikel gelezen, die kan gewoon tussen de 40 en de 50 graden nog gewoon functioneren.
Oh. Hangt een beetje vanaf, hè? Want eiwitten denatureren bij 40 graden. Dat betekent dat je eiwitten gaan afbreken als het 40 graden in je lijf wordt. Dus daarom is 40 graden gevaarlijk. Hoe ver je inderdaad je kan afkoelen, dat hangt er helemaal vanaf.
Ik zeg niet dat de lichaamstemperatuur tot 50 graden kan stijgen, maar de omgevingstemperatuur.
Lijkt me niet, inderdaad. Ja, omgevingstemperatuur. En dan, hoeveel airconditioning heb je dan, hè?
Ja. Nou ja, eigenlijk in Nederland is het op dit moment eigenlijk niet meer heel erg een discussie. Want we zitten nu midden in de zomer van Nederland. En dat houdt in ongeveer regelmatig regen en maximum 21 graden. Dus het zijn allemaal nog onderwerpen die allemaal nog uit de hittegolven van juni komen, denk ik.
Ja.
En nu uit Europa natuurlijk, waar het allemaal speelt. Ja.
Het grappige is trouwens wel, hè, van wanneer noem je iets een hittegolf? Volgens mij in Nederland is het een officiële hittegolf als het 3 dagen op een rij iets van, volgens mij 23 of 24 graden is of hoger. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Dus
in de beeld, ja.
Ja, heb je vrij snel een hittegolf te pakken. Ik heb die data wel eens opgezocht in Australië, van wat is nou een hittegolf in Australië? En naar ik kan vinden, is daar dus geen definitie voor.
Dat is interessant.
Ja, dat vond ik apart, want in Nederland heb je dat dus wel. Dus dan heb je een hittegolf, maar volgens mij willen ze er hier in Australië niet aan beginnen, want dan zitten we in een continue hittegolf. Als we zeggen, van als het 3 dagen per rij 23 graden is, dan zitten we die hele zomer in een hittegolf.
Ja, maar zou het echt ooit een keer op aarde bijvoorbeeld 60 graden worden? Ik noem maar even wat, want dan kunnen wij niet meer functioneren, lijkt mij, als het 60, 70 graden wordt. Dan is het toch gedaan met de mens, lijkt mij. Ja, dat is misschien een beetje science fiction wat ik nou denk, maar stel dat.
Nee hoor, dat moment gaat komen.
Ja.
Maken wij niet meer mee, maar.
Nee, de hoogste temperatuur gemeten, dat is in Death Valley. Dat is volgens mij iets rond de 56 graden geweest. Zo. En daar was afgelopen week. Ja, er waren zelfs toeristen helemaal naar Death Valley in Amerika gekomen. En die wil gewoon dat meemaken. En het idee is van, ja, moeten we dat nou echt gaan vieren? Hè? Dat we een record gaan breken. We gaan nog veel meer van dat soort records breken. Maar op de een of andere manier vonden ze het leuk. Mensen zeiden ook van, joh, je kan maar 10 minuten buiten zijn. Ik denk, ja, leuk. André, dat is nou echt klimatologisch toerisme, ramptoerisme.
Nou, dat heb ik gedaan in Death Valley. Toen ik er was in 1999, toen was het voor het eerst sinds, ik denk 10, 15 jaar, dat er een thunderstorm was met heel veel neerslag. En toen waren wij daar. We hebben de foto's nog, dus als bewijs, dat wij moesten omrijden, omdat sommige van die wegen, je hebt er ook een aantal wegen door dat hele Death Valley heen, die waren niet te bereiden, want die stonden onder water.
Onder water?
Death Valley, daar ga je dan heen. Daar stond politie. Wat heet onder water. Met je auto zou je dan zo diep komen dat dan zeg maar je lucht inlaten met water vol zou vullen. En dat is meestal niet zo heel erg goed voor een motor. Nee, dus we moesten een andere route nemen, zeg maar.
Ja, maar het is wel apart. Je kan dan, je hebt er inderdaad allemaal filmpjes van, hè, op YouTube. Dat je kan een eitje bakken op je motorplaat. Yeah. En ja. Het asfalt, dat smelt weg. We hebben hier trouwens ook, was het heel warm. Dat was onze eerste zomer. Toen was het hier 46 graden. Was het buiten 46 graden met een, met een flinke wind. Toen is het ook vreselijk misgegaan met de bosbranden. Dat is een van de ergste bosbranden die ze toen hebben gehad. Er zijn toen 200 doden in een nacht gevallen. En dat is niet ver van waar ik nu woon. Dat is denk ik maar 20 kilometer van waar ik woon. Daar is het allemaal gebeurd. En ook kleine dorpen hieromheen, die waren toen ook bedreigd. Het is net alleen dat die wind toen een andere kant is opgegaan. Dat een dorpje wat hier nog geen 10 kilometer vandaan is, is toen gespaard gebleven. Daar ben ik trouwens gisteren nog even geweest om iemand weg te brengen. Mm-hmm. Nou, dat kan je niet voorstellen. Dat is gewoon om de hoek hier. En ja, dat gaat dus meer gebeuren. Dus we zijn hier natuurlijk heel erg op voorbereid. Vooral met de komst van El Niño. Dat betekent dat er dus droogte aankomt. El Niño die geeft water voor ons.
Vloedgolven en zo.
Droogte. En dat is gewoon. Ja. Dat wordt gewoon waarschijnlijk gewoon fataal in deze omgeving.
Volgens mij gaat er ook heel veel apparatuur stoppen, weet je, als het te warm wordt, lijkt mij. Kijk, zoals bijvoorbeeld een aircondition. Ik weet niet tot welke temperatuur die werkt. Maar stel dat het bijvoorbeeld 60 graden wordt, tot 65 graden. Zou zo'n airco dan nog wel werken, weet je? Zouden ze nu al voorzorgsmaatregelen nemen om apparatuur erop af te stemmen? Want een computer bijvoorbeeld bij hoge temperaturen, die stopt er al mee. Hè? Want ik heb hier een oude laptop bijvoorbeeld. Nou, als ik die aandoe als het warm is, hier in het huizen van Vlietsiers op zolder, dan kapt hij ermee. Dan gaat hij gewoon afsluiten automatisch, omdat hij te warm wordt.
Ja, dan hebben we het over problemen natuurlijk.
Ja, snap je?
Dan kan je geen radio meer maken, dan hebben we het over problemen.
Ja, nee, maar dan zullen ze toch wel voorzorgsmaatregelen voor nemen. En weet je, en ik noem maar even een voorbeeld, die kernbommen en die wapens die ze hebben bijvoorbeeld, hè, vuurwerk, noem maar op. Dat, volgens mij gaat dat automatisch ontbranden of zo met die hoge telefoon. Of ben ik nou...
Ik vind het zo grappig, hè, Erik, dat je over kernbommen, vuurwapens en dat soort dingen die erin kunnen overleven, hoewel je eigenlijk over het hele voedselsysteem...
Ja.
Lijkt me iets urgenter.
Ja, maar ja, als dat de koelkast nog maar werkt bijvoorbeeld, dan kun je het nog wel invriezen. Maar ja, je kunt niks meer verbouwen bijvoorbeeld.
Ja, dan kan je er niks meer instoppen, want het eten kan niet meer verbouwd worden.
Nee. Laat die bom maar vallen, zolang de koelkast maar werkt. Ja. Nou, dat
vind ik. Ja, en misschien een rare vraag, maar bijvoorbeeld varkens en koeien, kunnen die tegen die hoge temperatuur, of moet je die dan ook in een koelruimte neerzetten? Hè, dat zijn ook van die dingetjes.
Dat is al geberaden. Makkelijk toch?
Ja,
die kunnen hele hoge temperaturen verdragen hoor.
Ja.
Kijk maar naar mijn barbecue. Nou, nah, kom. Nah, nee.
Nou ja, daar hebben ze nooit over klagen, wou je zeggen, die varkens.
Ja. Nee, maar dat zijn toch allemaal dingen, weet je. Dan vraag je dan af, als het dan echt te warm wordt, wat voor voorzorgsmaatregelen moeten mensen dan nemen, weet je. Moeten de huizen anders worden? Want nu heb je nog niet standaard in elk huis een airco bijvoorbeeld. Maar dat zullen ze denk ik toch in de toekomst moeten doen.
Maar laten we eventjes naar de vraag teruggaan. Hè, van wat is fataal? Kijk, het voor mij tenminste, het is een interessante vraag. Hè, wat is fataal voor mensen? En ja, we kunnen naar 45 graden. Maar als de aarde al een aantal graden opwarmt, dan zitten we al met de gebakken peren. Dus op het punt dat wij het als mens hè, biologisch gezien niet meer aankunnen. Hè, dat onze eiwitten uit elkaar vallen. Nou ja, als het tot dat punt komt, dan hebben we veel grotere problemen, want dan zitten we waarschijnlijk, dan zitten jullie in Nederland niet meer droog.
En dan wordt het toch druk in IJsland, denk ik.
Ja, wordt het toch druk. Ja, ook dat IJsland. Ik kon de...
Om het over vorige week nog een keer te hebben.
Ja, ik was aan het luisteren en toen hoorde ik Erik. Ja, dit is heel flauw, Erik. Ik hoorde jou zeggen van, nou, ik ga verhuizen. Voor in ieder geval naar een warm land. En dan kom je met IJsland aan.
Ja, maar ja, daar is het in elk geval een stuk koeler. We hebben dan weer de normale temperatuur als die we in Nederland hebben, weet je. Dan verbranden jullie allemaal en ik zit nog een beetje in de normale temperatuurzone.
Ah, ja. De sociale gedachte. Ja,
de sociale
fijn.
Gedachte. Ja. Ja, ieder voor zich en God voor ons allen, zeggen ze wel eens, maar...
Ja, zal ik als voorzitter maar gelijk even het stokje doorgeven qua onderwerp, want ik krijg het gevoel dat we weer wegdrijven.
Ja, ja, dat is lang.
Jan-Willem, wat had jij in de pot gegooid?
Nou, ik had en dat is deze week is de WK voetbal begonnen in Australië en Nieuw-Zeeland. En waar het dan heel vaak over gaat, is niet zozeer over dat voetbal, maar over de ongelijke betaling van mannen en vrouwen. Nou, daar is heel veel discussie over geweest en... Daar heb ik wel eens over nagedacht. En toen had ik dat op de app gezet. En André die had meteen zoiets. Nee, dat heeft niks met. Dat is geen ongelijkheid. Nee, wat zei je nou? Het was geen. Dat niks met gender of gender. Of hoe zeg je dat in Nederland? Te maken. Dat is puur commercie. En toen dacht ik van, oh, dat is een leuk onderwerp. Dat is een leuk onderwerp. Dat is de,
ja, dat denk ik wel.
En daar moeten we dan als mensen, mannen over praten. Maar moeten we daar als drie mannen over praten? Dat is de vraag.
Nou, dat inderdaad ook. Maar goed, van de week is toevallig ook in een talkshow op de Nederlands TV kwam dat onderwerp natuurlijk ook al langs. Want ja, het is zomer, dus dan komen dit soort dingen altijd weer langs.
Uiteraard, ja.
En zeker nu ook de vrouwenvoetbal gestart is, dan is dat natuurlijk ook een onderwerp. Ja, laten we eerlijk zijn, je hoort de mannen dan vaak zeggen, en dat doen ze dan gelijk met een knipoog, maar dan toch echt niet een echte knipoog. Dan zeggen ze, ja, dat vrouwenvoetbal, daar kan je niet naar kijken, zeggen de van de professionele voetballers. Ja, zover gaat het dus. Maar kijk, dat is natuurlijk heel bot gesteld. Dat vind ik eerlijk gezegd ook.
Ja.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, je ziet het ook bij de voetballers nu, de prijs wordt bepaald door wat de gek ervoor geeft. Ik bedoel, wat is een mens nog waard? Kan je dan, zo'n voetballer, die gaat dan voor zoveel miljoen, gaat hij dan voetballen in, noem nou Ronaldo, die gaat dan voetballen, weet ik waar, ergens in de zandbak of zo. Voor weet ik hoeveel miljoen.
Ja.
Ja, waarom? Ik bedoel, is die man dat echt waard of niet?
Messi,
ja,
hij kan
een balletje trappen. Dat is wel bekend. Maar,
ja, dat, ja. Dat is een andere discussie. Hè? Dus het is, maar goed, de mannen en vrouwen. Het is een feit dat inderdaad mannen beter kunnen voetballen dan vrouwen. Dat is een feit. Het is een feit dat met sport, als we puur naar sport kijken. Nou ja, kijk, als je puur kijkt naar. Dat is geen geheim, denk ik. Als jij een Nederlands voetbalelftal van vrouwen. Tegen de tweede klasse van de mannen zet, dan is er een grote kans dat de tweede klasse van de mannen dat wint. Dat is ook bij tennis zo. De nummer 1 van de wereld toen, Serena Williams, die verloor van een 150 op de ATP-lijst. Nou, dat zijn geen geheimen. De vrouwen, dus als je dat puur met sport zou meten, dan winnen de mannen over het algemeen van vrouwen. Daar is niks seksistisch over. Dat is gewoon
een feit.
Sport is heel erg biologisch. Maar goed, dat zit natuurlijk meer achter die discussie. Maar ik ben wel even benieuwd wat Erik daarvan vindt.
Ik ben het niet met je eens wat betreft kwaliteit, hoor. Want ik kijk liever naar vrouwenvoetbal als mannenvoetbal, hoor, tegenwoordig. Want ik vind het vrouwenvoetbal veel leuker. En ik ga er ook. Ik misschien een van de weinigen in dit drietal die er echt naar gaat kijken. Want ik ga ook 's nachts het bed uit. Hè. Ik ga ook echt kijken.
Dus, maar is het echt voor het spel? Of,
Ja, nee, puur voor het spel. En dan
kwaliteit gezien. Dus jij zegt, ja, wat is kwaliteit?
Is anders. Kwaliteit, het is anders gewoon, ja, weet je. Als de mannen voetballen of als de vrouwen voetballen. Maar de kwaliteit van de vrouwen gaat wel steeds verder omhoog, hoor. Want ik weet niet of je de laatste tijd voetbalwedstrijden gezien hebt van het vrouwenhelftal. Maar die kunnen echt wel een rommetje voetballen, hoor. Die lopen jou er gewoon uit, hoor.
Ik zeg niet dat ze niet kunnen voetballen. Ik zeg alleen dat ze het verliezen tegen de mannen.
Ja, dat zullen ze nu nog steeds doen. Dat ben ik wel met je eens. Maar ik denk dat daar wel een omslag in is, hoor. Want die vrouwen die doen het wel steeds beter, hoor, vind ik. En wat betreft het geld, ja, vind ik het ook onterecht. Want die vrouwen die terecht dat ze tegen de draad ingaan. Hè? Van, die mannen die verdienen veel meer. Maar ja, de adverteerders, daar gaat het ook om. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer adverteerders bij die mannen als bij die vrouwen, hè?
Ja, dat is eigenlijk de sponsoring daar heeft mee te maken. En de uitzendrechten die worden verkocht, die zijn natuurlijk voor de mannen hoger dan voor het vrouwenvoetbal. Dat is nou eenmaal zo. Ja, en daar moet het ergens vandaan komen natuurlijk. Dat geld komt niet uit die kaartjes die mensen voor het stadion kopen. Nee,
en weet je wat het ook is, André? Als je bijvoorbeeld een vrouwenvoetbalwedstrijd ziet, of je ziet een mannenvoetbalwedstrijd, dan vind ik zo'n vrouwenvoetbalwedstrijd veel sportiever als een mannenvoetbalwedstrijd. Want als stel dat er iemand bijvoorbeeld onderuit gaat bij een mannenelftal, dan in het begin helpen ze elkaar nog overeind. Maar daarna niet meer. Als het een tijdje bezig is, dan laten ze elkaar liggen. Terwijl die vrouwen gewoon nog gewoon elkaar helpen, weet je wel. Een handje van even opstaan of sorry of dit en dat. Dus de gebeuren...
Vrouwen kunnen ook gemeen zijn, hoor.
Ja, maar ze zijn wel wat sportiever, vind ik. Tenminste, wat ik merk als ik kijk.
Ja. Okay. Nee, daar ben ik het mee eens. En er was ook laatst gisteren nog een stuk op de NOS precies daarover. Hè? Over dat misschien moet je het wel niet met elkaar vergelijken. Misschien moet je wel niet zeggen van ja, het een is beter dan het ander. Misschien is het een gewoon anders dan het. En sommigen vinden inderdaad dat vrouwenvoetbal voor verschillende redenen leuker om naar te kijken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om voetbal. Het is in alle sporten, bijna in alle sporten is het zo. Tennis die heeft er sinds 2007 al een vuist proberen te maken door bij de majors, dus de grote tenniswedstrijden zoals de Australian Open en de US Open, daar verdienen de mannen en de vrouwen, die krijgen evenveel prijzengeld. Dat is al sinds 2007 zo. In de sneeuwsport, dus als je kijkt naar skiën en dat soort dingen, daar is het veelal recht getrokken. Maar het argument van André kan ik ook wel inzien. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, oké, okay, misschien winnen ze het wel mooi. Ze zullen het. Ik denk dat denk ik echt. Ik denk dat maakt niet uit hoe goed je het vrouwenteam traint. Over het algemeen zal het zo zijn dat de mannen fysiek die zijn gewoon sterker. Dat is niks seksistisch aan. Er zal iemand die zegt van dat is niet waar, die heeft niet naar de biologie van de man en de vrouw gekeken. Die heeft niet gekeken hoe spieren zich ontwikkelen. En dan gaat Erik die valt.
Nee, dat valt wel.
Maar de vraag is een beetje, André, voor mij dan. Van als je er dus. Misschien moet je het wel niet met elkaar vergelijken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet aantrekkelijk kan zijn voor sponsors. Want sponsors kijken die alleen maar. Die kijken of het aantrekkelijk wordt. En zoals Erik zei, het kan ook aantrekkelijk worden door andere dingen. En misschien moeten ze wel een eigen soort van leak hebben. En de helft ongeveer van de populatie is vrouw. Nou, heel veel van de jonge vrouwen die willen ook vrouwenvoorbeelden hebben. En hoe meer geld je erin steekt, hoe meer zich dat gaat ontwikkelen. Dus dan heb je ook weer kans dat daar ook weer sponsors op afkomen. Want de vrouw is nog steeds net zo goed een afzetmarkt als de man.
Ja.
Ja, maar je moet die vraag aan de sponsors stellen. En de sponsors of adverteerders, die kijken ook waar zit hun publiek of hun potentiële klanten. Wat ze bedoelen, als een biermerk, die sponsoren dan denk ik niet meer, want dat is natuurlijk alcohol. Maar andere merken, andere bedrijven, die kijken wel, zit mijn doelgroep binnen bij de mannen of bij de vrouwen? En daar heeft het ook allemaal mee te maken. Dan kan je wel zeggen, wij gaan het in de sport gelijk trekken. Stel, ze zetten de salarissen van de mannen en de vrouwen gelijk. Dat kan dus bij tennis waarschijnlijk ook. Maar het komt waarschijnlijk op neer dat de kampioen bij de mannen, bij tennis, waarschijnlijk per jaar meer naar binnen harkt dan een vrouw.
Ja, dat is vermoeden ongeveer, heb ik. Ja, nou, dat is ongeveer, bij tennis is het een van de meest gelijke. Het is nog steeds dat vrouwen ongeveer 25% minder verdienen dan de mannen. Als je het over de top 100 vergelijkt. Dat is nog steeds zo. Maar goed, maar kijk als je dus. Kijk, dat is mijn inzicht een beetje van als je kijkt naar sponsors en als je kijkt naar geld, die kijken naar korte termijn vaak. Hè, van ja, wat levert me nu geld op? Zo'n CEO die zit er ook maar eventjes, die denkt van ja, het moet nu geld opleveren. Precies. Maar als je kijkt naar wat bijvoorbeeld de KNVB en bijvoorbeeld de Nederlandse overheid betaalt aan Olympiërs die bijvoorbeeld een medaille winnen. Dan is daar volgens mij de mogelijkheid om het dan recht te trekken of om geld in sport te steken. Want het succes van een sport, dat wordt gevolgd door geld. Het succes van sport wordt ook gevolgd door mensen die daar heel goed in zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Daphne Schippers of Esther Famke Bol in de atletiek. Je ziet dat soort mensen heel erg dan ervoor kunnen zorgen dat zo'n sport weer heel populair bij meisjes wordt. En daardoor wordt het groter en daardoor wordt het weer interessanter voor sponsors. Want
ja, dat werkt ook allemaal mee.
Als je Daphne hebt, bijvoorbeeld Daphne Schippers, nou, die heeft enorme sponsordeals. Dat weet ik omdat mijn zus, mijn nichtje, die krijgt les van de moeder van Daphne Schippers.
Oh.
Die woont in Utrecht. Oh, daar, eventjes een name calling. Maar goed, maakt niet uit. Dat vind ik wel een interessante discussie. Als je het op een groter plan bekijkt, hè? Mm-hmm. Die zegt van ja, goed, kijk, als we daar nooit geld in zouden gaan stoppen. Dus als we zeggen van ja, maar mannen zijn gewoon altijd beter in sport. Dan blijft het ook zo. Ik denk dat je dus nooit iets kan ontwikkelen in de vrouwensport. En dat het heel erg lastig wordt. Want ze doen, als je puur kijkt daar naar van ja, hoeveel moeten ze dan voor laten? Op dit moment kunnen vele vrouwelijke sporters, die kunnen er gewoon niet van leven. Die moeten gewoon een baan erbij hebben. Dus dat ontwikkelt zich dan ook niet.
Nee. Maar zou je bijvoorbeeld geen toernooi kunnen maken? Even wat anders, hè? Zou je bijvoorbeeld geen voetbaltoernooi kunnen maken waarbij vrouwen en mannen gewoon tegen elkaar voetballen? Dat je bijvoorbeeld, zeg maar, nu heb je bijvoorbeeld de eredivisie, hè? Nou, dan heb je de eredivisie bijvoorbeeld met vrouwen en mannen. En dan gewoon alles tegen elkaar. Dus dat bijvoorbeeld, ik noem wat, Go Ahead Eagles, de vrouwen. Hè? Want elke elftal in Nederland heeft tegenwoordig ook wel een vrouwen elftal ter plekke. dan bijvoorbeeld tegen, ik noem maar wat, de mannen van Ajax. Of de vrouwen van Ajax tegen de mannen van Twente. Hè? Snap je dat je het dan mixt? Zou dat geen optie zijn?
Ja, dat is een goed plan. Dat is bij de amateurs heel populair. Want die amateurs die zeggen van, en nu samen douchen.
Ja. Bijvoorbeeld. Ja, dan komen we daar.
Ik wilde het niet zeggen. Ik ben blij dat jij dat roept. Maar daar dacht ik ook al gelijk aan. Ja. Oh, maar de gedachte weer heen dwalen natuurlijk.
Maar even een privé vraag aan jullie, jongens. Gaan jullie voetbal kijken of laten jullie het links liggen?
Rechts. Ja, ik laat het.
Ja,
ik kijk
dan
weinig naar.
Ja, dus jullie gaan dit niet echt volgen, zeg maar.
Ik kijk sowieso bijna geen voetbal. Het is hier in Australië. Het is dus eigenlijk gewoon om de hoek. Ja. Sommige wedstrijden die worden gewoon gespeeld op nog geen 20 kilometer afstand.
Ja.
Nou, dat zou ik gaan kijken.
Ja.
Ja, maar tussen die 20 kilometer afstand zitten er heel veel andere interessante dingen. Je kan kangaroes zien. En...
Maar die kan je ook zien als het toernooi afgelopen is. Ja, dan lopen die kangaroes ook nog rond, denk ik. Nou, of worden die allemaal geslacht?
Ik zou het wel weten als ik daar in Australië woon. Ik zou er maar 20 kilometer vandaan zitten. Ik zou buiten het stadion gaan zitten. Ik zou een tentje opzetten. Ik zou daar gewoon gaan bivakeren, hoor. Want het lijkt me hartstikke leuk.
Jan Willem komt met een lijst van smoesen waarom hij er niet heen wil.
Ja, ik ben gewoon niet zo gek op voetbal. Ik denk dat het gewoon is. Ik denk dat mijn zoon is gek op voetbal, maar die vindt dat vrouwenvoetbal minder leuk. En dat geldt voor heel veel mensen misschien wel. Maar ik vind wel dat je inderdaad wel dat punt dat vrouwenvoetbal inderdaad anders is. En dat het ook wel hele leuke dingen kan hebben. Dat het inderdaad sportiever is en zo.
Zeker,
Dat is wel mooi. Maar ik denk niet dat vrouwenvoetbal... Als je puur een vrouwenteam tegenover een mannenteam zet...
Ja.
Dan kan je... Ik denk dat je de uitslag wel kan voorspellen. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat ook helemaal niet om wie er wint.
Het gaat om een spelletje. Ja,
gaat om de winnaar staat altijd op nummer 1, hoor.
Ja, maar in de discussie tussen mannen en vrouwen en over wie er hoeveel ze zouden moeten verdienen. Dan moet je misschien naar andere dingen kijken dan puur wie de wint. Want de sport, hoe dat competitief ontstaan is in Griekenland, dan dat ging puur om fysiek. Dat was de atletiek, dat was de kracht en dat was de snelheid. Sneller, hoger, beter. Dat was sport. En sport is nu meer. Dus, maar weet je, ik denk met tennis bijvoorbeeld. Hè, tennis, een van de redenen dat tennis nu... Zo niet helemaal gelijk, maar best wel gelijker is dan andere sporten. Is ook omdat de sportfederatie toen heeft gezegd: we maken een eigen sportfederatie voor de vrouwen, we maken een eigen groep voor de vrouwen. Waardoor we echt een eigen groepje hebben. Dus dat we niet meer in diezelfde pool zitten. En je hebt natuurlijk sporten, dat is ook interessant om naar te kijken. Waar het wel interessanter is om naar de vrouwen te kijken. Ik noem bijvoorbeeld. Dat is persoonlijk misschien, maar bijvoorbeeld kunstschaatsen of schoonspringen.
Dat is dan meer een vrouwensport, hè? Dan heb je het ook echt, want de mannen zie je dan wel doen, maar dat
nee,
zijn
dat bedoel
toch...
ik, dat zeg ik. Maar dan is het dus interessant te kijken van hoe zit dat dan daar met de salaris, hè? Want er wordt ook wel gezegd van een van de redenen dat tennis gelijk is. Is ook omdat het vrouwentennis is interessanter geworden. Omdat de mannen puur op kracht alleen maar hard serveren. Hè, dat is eigenlijk niet zo leuk om naar te kijken. En natuurlijk is dat niet helemaal zo. Want als je naar een Djokovic en naar Alcaraz gaat kijken. Dan denk je van dat is een mooie wedstrijd.
Ja.
Maar er zijn ook gewoon servicekanonnen. Die alleen door de service heel ver kunnen komen. Bijvoorbeeld die Canadees. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die heb ik wel eens zien spelen hier. En dat is, ik vind het een mooie speler. Maar die doet het voornamelijk door zijn kracht met zijn service. En is dat interessant om te kijken. Krajcik had dat ook een beetje. Krajcik die kon gewoon gigantisch hard serveren. Nou ja, daar kwam je heel ver mee.
Ja. Goed, nu komen er heel veel voorbeelden langs. Maar de vraag is, hoe lossen we dat op? Dat het zo is, dat hebben we nu geconstateerd. Met in de verschillende varianten en aandijroutes. Wat gaan we eraan doen?
Nou, ik heb er mijn eigen mening over, maar die heb ik volgens mij al gezegd. Mijn idee is dat je vanuit de overheid, dus als jij daar bonussen voor geeft of zo, vanuit de KNVB of zo, dat je dat gewoon gelijk moet trekken, zodat die sport voor de vrouw zich ook kan ontwikkelen. Ja. Zodat ook jonge meisjes kunnen zien van, hé, maar dit is ook wel wat voor mij. Want ik denk, er zijn hele goede voorbeelden waar dus vrouwen hele mooie, trotse voorbeelden zijn voor de Nederlandse sport. En zodra je dat gaat ontwikkelen, dan volgen de sponsors vanzelf. Maar de eerste
wordt er minder in ontwikkeld bij de vrouwen, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Minder aan de vrouwen doet dan aan de mannen.
Oh ja, ja, ja. Er wordt in ontwikkeling van de sport, over alle sporten, als je naar kijkt van hoe zich dat ontwikkelt en wat voor faciliteiten daarvoor beschikbaar zijn. En hoe ze dat bekostigen, daar hebben de mannen voordelen bij. Dat is ook een van de redenen dat de mannen veelal gewoon sport als een werk kunnen maken. En bij de mannen lukt dat niet. En dat is niet alleen maar door de sponsoren.
Volgens mij moeten ze het anders doen. Ik denk de oplossing. Stel dat er bijvoorbeeld een sponsor is, hè, ik noem maar wat, hè, Hutje Flutje, ik noem even zo een naam. En Hutje Flutje zegt, ik wil 100.000 euro gaan investeren in, voetbalwedstrijden. Dat wil ik gaan betalen. Dan heeft hij het natuurlijk over mannenvoetbal. Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou oké, okay, van die 100.000 euro gaat 50.000 naar de mannen en 50.000 naar de vrouwenvoetbal. Snap je?
Dus dat je het Hutje Flutje gaat ergens anders heen, denk ik.
Ja,
die wil zelf bepalen waar hij zijn Hutje Flutje borden neer gaat zetten.
Ja,
en hoe die in het nieuws komt en bij tv wordt uitgezonden.
Ja, maar stel dat daar een regel komt bijvoorbeeld. En er staat er in de clausule van, als u bijvoorbeeld het mannenvoetbal wil gaan sponsoren, dan ontkomt u er niet aan. Dan bent u ook verplicht om de vrouwen te sponsoren. Bijvoorbeeld stel dat ze 100.000 euro gaan inleggen. Ik noem maar wat, voor een wet voor de KNVB, hè, voor het mannenvoetbal. Dan gaat daar bijvoorbeeld 50.000 naar het mannenvoetbal en 50.000 naar de vrouwen. En andersom ook. Hè. Stel, er zijn natuurlijk ook sponsors die willen alleen maar vrouwen sponsoren. Nou, dan zeggen ze, ja, dat is allemaal goed. Maar dan gaat ook weer naar de mannen zoveel. Dan gaat de helft naar de mannen toe. Dan zou je het bijvoorbeeld wel eerlijk verdelen. Dan maakt het op zich niet uit. En dan gaat volgens mij die kwaliteit en die hype van het vrouwenvoetbal gaat natuurlijk ook omhoog. Want ja, die krijgen veel meer sponsorgeld binnen in één keer. Hè.
Ik hoor hier zijn nog heel veel verschillende meningen, maar als voorzitter van de Haag zou ik zeggen, we schuiven even een onderwerp door, want hier komen we niet helemaal uit, denk ik. Althans, niet op één lijn. Ja. Laat ik het daarop houden. Erik, wat heb jij nog in de pot?
Dat is misschien wel een leuk bruggetje wat ik in de pot heb, want we gaan het hebben over de leeuwin. Ja, want de Nederlandse vrouwen zijn de leeuwinnen natuurlijk. Ja, ik vond het zo'n leuk bericht, weet je, vandaag. Ik dacht van, het zal je maar gebeuren. Je loopt in Berlijn en je ziet in één keer een leeuwin lopen, weet je. En ik snap aan de ene kant, ik snap er ook geen reet van. Ik heb het bericht ook verder niet daarna nagecheckt van, is die leeuw al gevangen? Of waar kwam die nou eigenlijk vandaan? Maar het gekke was, die leeuwin die liep daar gewoon los. En er was geen dierentuin, geen circus, geen asiel. Die een leeuw miste. Dan denk ik, hoe komt dat beest? Zijn we nou al zo ver met de milieubusiness dat de dieren zich ook al in de stad gaan verplaatsen? En even naar Berlijn gaan?
Opwarming van de aarde, hè, denk ik. Ja. Die is verhuisd.
Ja, dat is toch
vreemd, een beetje als de wolf, hè?
Ja, maar je zou je toch kapot schrikken, jongens. Een leeuwin die losloopt. Ja, kijk, hier in de buurt lopen ze ook los. Maar wel met een hek eromheen. Maar je moet het toch
niet los.
Ja, nee, maar je moet er toch niet aan denken, jongens. Als zoiets in de stad rondloopt, hè? Is de apocalypse nou al begonnen of zo? Denk je dan? Niet dan? Daar moest ik gelijk aan denken, weet je. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een leeuwin loslopen? Hoe kan dat?
Ik vind het altijd mooi hoe jouw fantasie op hol slaat.
Ja, maar er zijn complete films over gemaakt. Hè? Dat mensen in één keer een bakje koffie aan het doen zijn. Die kijken buiten uit het raam. En die zien daar in één keer wilde dieren buiten lopen. Dan denken ze, hé, wat is er aan de hand? Dan nemen de dieren in één keer, die nemen de boel weer over. De mens is afgeschreven, klaar.
En ik zie een lijn in je argumenten die je vaak brengt. Is vaak, oh, er is een film over gemaakt.
Ja, nee, maar daar moest ik wel gelijk aan denken. Nee, maar gewoon over het algemeen, jongens. Hadden jullie niet zoiets? Doe je dan last van, hoe kan dat nou? Weet je, er is niemand die dat beest mist. Waar komt hij dan vandaan? Hij moet er ergens vandaan komen.
Ja, dat weten ze niet. Dat zullen ze nog een keer achterhalen misschien. Maar, of niet.
Het gebeurt wel vaak hier ook, hoor. Dat een of ander dier losloopt. En dat is gewoon een privé iemand die zo'n leeuw heeft. Ja. Of die in
dat denk ik ook. Maar meestal is dat geregistreerd als je zo'n leeuw naar binnen brengt, toch?
Ja, lijkt mij
meestal
wel.
Meestal wel, maar ja.
Volgens mij...
Er gaan ook wel dingen mis in de bepaalde werelden, zou ik maar zeggen. Die, bepaalde milieus die dat anders hanteren.
Een leeuw vind ik inderdaad wel, is wel wat anders. Ja. Want een leeuw kan je natuurlijk niet zo makkelijk naar binnen smokkelen. Kijk, als je het over spinnen hebt en slangen, dan kan je nog in een doos...
Als hij klein is hij net zo klein als een kat, hè?
Ja,
dat is wel weer zo, ja. Misschien,
was hij te groot geworden. Die eigenaar die heeft gedacht, ik moet er vanaf. Laat hem maar los. Zet
de
deur open.
Hij heeft een hele speciale kat gekregen, maar hij is wat groter geworden.
Zet de deur weer open. Volgens mij de eerste week dat jij in Australië woonde, Jan Willem, heb jij denk ik heel vaak de politie gebeld. Er loopt hier een kangoeroe los. Of niet?
Of die kangoeroes hebben de politie gebeld.
Ja.
Loopt hier in Nederland al los.
Dat denk ik. Het eerste dier wat ik in Australië ooit gezien heb, is trouwens een vogel. Maar goed, dat is wat anders. Dat was op een vliegveld. Maar goed, dat is wat anders.
Ja.
Daar waren geen kangoeroes aan het werk.
Ja.
Ze zitten wel vlak bij dat vliegveld, want dan heb je hele grote open velden. Maar we kwamen s'avonds aan, het was echt 11 uur of zo. En we zagen helemaal niks. En we hadden iets van, waar zijn die dieren? Maar ja, goed, dat was dus een magpie, dus een soort van kraai.
Ja. Maar zo is
het al over een bruggetje hadden. Oh, sorry. Ja?
Nee. Mag ik nog één ding zeggen? Maar ik moet heel even zeggen, André, weet je. Kijk, hier in de buurt zit ik natuurlijk heel dicht bij een dierentuin, hè, bij Beekse Bergen. En daar zitten natuurlijk ook heel veel roofdieren. En het is wel eens gebeurd dat daar een roofdier ontsnapt was. Hè? En die konden ze toen niet vinden. Nou, achteraf bleek die in de buurt te zitten. Maar wij hebben hier in deze buurt natuurlijk wel eens vrees gehad. Van jongens, er zal maar zo'n roofdier ontsnappen. Weet je, want wat doe je dan? Weet je, hoe ga je dan reageren? Want er vliegen al regelmatig van die grote aasgieren hierboven. Hè? Maar die komen dan automatisch weer terug naar de Beekse Bergen. Want die worden dan zeg maar bij een vogelshow worden ze gebruikt en dan vliegen ze nog wel eens weg. En dat maakt niet uit. Dat vinden ze ook, dat die beesten doen ook verder geen kwaad, weet je. En die komen ook vanzelf weer terug. Maar die vliegen hier echt boven het huis soms. Hè. Dan zien we echt grote aasgieren boven Tilburg vliegen. En die gaan dan uiteindelijk weer terug, want die willen weer eten. En die komen dan weer terug naar huis. Maar ja, zo'n hyena, want die hebben ze daar zat, weet je. Die zal maar ontsnappen, joh. Hey, snap je?
Snap je, ontsnap je, ja.
Ja.
Nee, maar... deuren en ramen gesloten houden, zou ik zeggen, toch?
Ja, daarom. Dus, maar we houden het in de gaten de komende week. Misschien komt er nog wat uitsluitsel. Ben benieuwd.
Je had het over een apocalyps. En dat was ook een onderwerp wat ik ongeveer had. Ja. Grote asteroïden op weg naar aarde gemist.
Oh, dat is het derde onderwerp.
Ja, maakt het uit. Ja, we begonnen met nummer 2 als we het al intern gaan doen.
Ik was even plaatjes van de speedo aan het opzoeken. Maar goed, dat maakt niet uit.
Oh. Jij hebt het ook niet meer gewoon volgorde. Dat doe ik daarom. Ik vond dit mooi aankomen, want dat Erik over de apocalypse had. Ik denk, dat past niet mooi bij.
Ja.
Maar zeg even waar het over gaat, André.
De grote asteroïde op weg naar aarde gemist. Ze hebben een asteroïde die is op 3.500 kilometer hoogte. Of zeg maar nabij de aarde is hij gekomen zonder dat ze hem hadden gezien.
Geloof
en
je
het
dat?
Verhaal is nu, hij is komen vliegen uit de zon, zeg maar. Dus omdat hij uit een baan vanuit de zon had, konden ze hem niet zien. En daardoor hebben ze hem dus gemist. Daar ging het eigenlijk over. En nou ja, dat is potentieel natuurlijk ook een apocalyps als dat misgaat. Hè?
Ja, weet je wat er volgens mij gebeurd is? Nou, kijk, bij zo'n agentschap hebben ze verschillende stations. Hè? Dus van, nou, hè, dat is heel dringend. En toen kwam er een stagiaire binnen. Toen zeiden ze van, nou weet je, ga jij maar even op dat station zitten. Er gebeurt toch nooit wat. En de stagiaire die had het niet helemaal door. Dus, dit valt van een of ander blok. Het zal wel goed zijn.
Ja. Hey, maar
nou, ze zeggen dat ze meer van die blokken gaan missen, omdat die uit die baan komen. En daar hebben ze nog geen echte methode voor om dat te detecteren. Dat maakt mij dan maar weer wat ongerust. Want ik denk, als ze uit alle andere richtingen komen, blijkbaar wel. Maar als ze uit de richting van de zon komen, dan zien we ze niet. En dan heb je in één keer een probleem. Ik bedoel, toch een paar jaar geleden ook in Rusland is er toch zo'n blok neergegaan.
Ja.
En dat gaf toch behoorlijk wat schade. Dus als je op de stad landt, dan word je er nog niet blij van.
Ja.
Of in je tuin.
Ja, ja. Maar ik moet
ja
wel...
dat is waar, ja. Ze hebben ook besloten om de stagiaire daar weg te halen, trouwens. Dus dat is...
Weet je wat het is, hè? Ik geloof er geen reet van. Ik denk dat ze die asteroïden gewoon...
Oh, het is niet waar.
Nee, volgens mij... Nou, gewoon op mijn eigen gevoel. Die asteroïden, die hebben ze gewoon gezien. Die kwam richting de aarde. Ze dachten van, oh shit, wat moeten we nou doen? Geen paniek zaaien, hij is nog niet ontdekt. Niks aan de hand. Oh, wacht even, hij draait weg. Oh, hij gaat dit doen. Oh, hij gaat zus doen. Oh nee, ja, weet je, we gaan het nu al melden. Ja, jongens, we hebben hem nou pas gezien, de asteroïden, maar we hebben er geen last van.
Dan meen je dat nou serieus?
Dat ja, dat meen ik. Dat meen ik serieus.
Mijn inziens van die stagiaire was natuurlijk gewoon een grapje.
Ja, dat meen ik serieus. Weet je, kijk, er zijn constant mensen die in de ruimte kijken. Die kijken constant naar gevaren die de aarde toedoen. En dat is gewoon een gegeven feit.
Ja, maar ook wel eens een hapje eten en die gaan naar bed. Dus die missen misschien wel een keer een
bok. Nee, maar dan hebben ze ook nog een vorm van een alarmbel. Zo'n pingeltje hebben ze dan op de computer zitten. En die geeft dan aan van... jongens, de er nadert wat. Maar er zijn ook al... Ja, sorry, ik ga niet over films beginnen trouwens. Maar er zijn... dat wordt gewoon constant in de gaten gehouden, jongens. Want ja, stel dat zo'n ding naar de aarde komt, hè. En die zal de dampkring binnengaan. Dan blijft daar natuurlijk ten eerste niet zoveel meer van over. Want de boel verbrandt ook heel groot, hè. Maar als zo'n ding heel groot is... dan komt er toch nog een beste brok op aarde terecht, weet je. Dus ze moeten dat wel in de gaten gaan houden. En er zijn ook heel veel asteroïdes, zo heeft een sterrenkundige mij wel eens verteld, die gewoon constant de aarde binnendringen en dan in stof opgaan waar helemaal geen melding van gemaakt wordt, hè. Snap je? Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes.
Dat is ook
dingetjes.
Niet interessant, want die gaan in stof op, zoals je al zegt. Die geven licht en dan is het klaar. Die
ze komen toch naar de aarde toe, hè. Snap je?
Ja, maar laten we eventjes naar de bron teruggaan, André. Wie heeft dit aangekondigd dat het gemist is? Is dat een agentschap? Wie is dat?
De NASA, dacht ik dat het was.
Aan de ene kant hebben we de NASA, die zegt dat het gebeurd is. Aan de andere kant hebben we meneer Erik van Vliet, die zegt dat het onzin is.
Ja, nee, de ESA die heeft het nou volgens mij gezegd. Volgens mij kwam de ESA erin voor. Snap je? Maar goed,
de ESA of de NASA of de Amerikanen of de Europeanen zijn. Dat hebben we aan de linkerkant. Die zeggen dat het gebeurd is. En dan en aan de rechterkant, in de andere hoek, hebben we meneer Erik van Vliet. Die zegt dat is onzin.
Ook zie je hier de ESA, ja, niet de NASA. Inderdaad, ja.
Wie moet ik nou gaan vertrouwen?
Heel even duidelijk.
Het is een moeilijke keuze.
Ja, neem maar heel even duidelijk. Hè? Stel dat jij bijvoorbeeld, stel dat zo'n ding de aarde nadert en ze zouden dat melden elke keer, van er komt een asteroïde de aarde recht op de aarde af. Dan krijg je paniek. Mensen kunnen dat niet handelen. Dus volgens mij melden ze ook niet alles.
Ja, maar dat gaat in tegen je eigen argument. Want nu hebben ze het wel gemeld.
Ja, nu twee dagen later. Kom nou zeg. Weet je, hij is toch nog omgebogen. Snap je wat ik bedoel?
Dus, nee, ik snap niet wat je bedoelt. Nee, aan de ene kant zeg je van dat is niet gebeurd. En aan de andere kant zeg je van het is wel gebeurd.
Nee, het is niet gebeurd dat ze het nu pas ontdekt hebben. Ze hadden hem al lang gezien. Dat wil ik ermee zeggen. Natuurlijk is dat wel gebeurd. Nee, dat geloof ik wel. Maar dat ze iets te laat ontdekken. Dan zeg ik van heel vaak zeggen ze dingen niet, hè. Want even een ander voorbeeld. Als er bijvoorbeeld een straaljager uit Rusland het Europese luchtruim binnenkomt, of die komt boven Nederland, dan wordt er ook niet gelijk melding van gemaakt. Hè? Want als we dan gelijk melding maken, er zit een Russische MIG die vliegt boven Nederland. Nou, dan krijg je gelijk paniek. Snap je?
Nou ja, daar kan je nog wat aan doen. Die kun je nog afschieten. Maar zo'n meteoriet, dat is dan wat lastiger als je er niet op tijd bij bent.
Ja. Nee, maar snap je, André? Als we dat gaan melden, dan krijg je paniek in de kiet. Mensen kunnen dat niet handelen, weet je. Dus volgens mij houden ze soms ook dingen onder de pet. Net als met die ruimtewezens, even een ander verhaal. Sommige dingen zeggen ze gewoon niet. Dat durven ze gewoon niet te melden. Dan denken ze van straks krijg je paniek en dan krijg je chaos.
Dus er zijn er, ruimtewezens.
Daar zijn we weer. Hij komt hem zelf in.
Het is waarschijnlijk wel zo, Erik. Er zijn heel veel dingen die wij niet weten.
Nee, natuurlijk niet.
En die ze in Den Haag weten. Maar dat weten we niet. Dus waar weten we dat we het niet weten of we toch weten of het waar is? Wie weet?
Maar dat ding dat ging wel erg snel, hè, jongens, die asteroïde. 11.000 kilometer per seconde. Hè? Dat is niet te meten, joh, met een snelheidsmeter. Hè?
Nou ja, blijkbaar wel. Want ze weten dat het 11.000 kilometer per seconde geweest. Ja. Als je het tegen je hoofd aan krijgt, is het hard, hoor.
Dat is een instelling hier.
Dat is snel, hè. Dat is niet een film, jongens. Dat moet nagaan.
Je wilde er een film van maken. Ja, dat begrijp ik.
Dat legt wat af.
ik hoor het alweer, jongens.
Ik hoor dat we weer in een kringetje terecht zijn gekomen. Erik, wat was jouw volgende onderwerp?
Mijn volgende, ja, dat vond ik ook wel weer iets. De trein is op...
Sorry, ik sla Jan Willem over. Maar goed.
Ja, nee, Jan Willem over, ja. Nee, dan wil ik. Want
Jan Willem, excuus. Oh, excuus. Jan-Willem.
Ja, nou, nou, even heel wat anders. Even heel wat anders. En dat is geen... dat is geen samensweringstheorie. Maar ik wil het even over MH17 hebben. Want afgelopen week was het volgens mij 10 jaar geleden... dat MH17 van Malaysian Airlines werd neergehaald boven Oekraïne. Daarbij zijn veel Nederlanders om het leven gekomen. Volgens mij 293 of zo.
Dat is 9 jaar geleden.
Is het meer dan 10 jaar geleden? Is dat zo?
9.
Is het 9 jaar geleden?
Was het 2014?
Ja, dat was 2014 inderdaad. Nee, je hebt gelijk. Dat is 9 jaar geleden. Ja. 298 inzittenden die kwamen om het leven, waarvan 196 Nederlanders. Er waren ook 39 Australiërs aan boord. Veel families die zaten daarin. Er zijn veel families die waren op vakantie naar Kuala Lumpur. Het was een vlucht van, dat weten we allemaal natuurlijk, van Amsterdam naar KL, oftewel Kuala Lumpur. Het is een bekende route voor veel Australiërs die naar Europa gaan. Omdat de vluchten die sluiten heel mooi aan in een vlucht naar Melbourne. Dus als je MH17 neemt naar Kuala Lumpur, dan moet je ongeveer 2,5 uur wachten om de MH16 te nemen naar Melbourne. Dat zijn een van de betere vluchten. Ik heb hem heel vaak genomen, moet ik zeggen.
Ja, we krijgen hier een bosje reclame langs.
Ja, nou reclame. Je zou het maar reclame noemen.
Is het een betere vlucht, hè?
Ja. Nou ja, het was de betere vlucht wat tijd betreft, ik denk. Dat,
ja, oké.
En ook, ja goed, ga je reclame maken. Maar goed, je denkt er niet meer na. Je boekt die vlucht, je kijkt wat zijn de beste tijden, wat zijn de beste prijzen. En dan boek je gewoon. Zo hebben we dat ook gedaan.
Dat doet iedereen,
ja, weet je, steeds als het dus weer in het nieuws komt, want natuurlijk elk jaar komt dat in het nieuws en vind ik ook wel terecht. Dat doet me toch heel veel. Het is gewoon het idee, hè, dat dus hele families gewoon weggevaagd zijn. En André had ook een verhaal over dat, volgens mij was het dat in Rosmalen, dat er 2 families dus gewoon zijn weggevaagd.
Klopt, 2 families, ja. Er waren totaal 7 doden te betreuren uit Rosmalen en 1 uit Den Bosch. Die 2 die woonden ook nog in 1 straat. Die families kenden elkaar ook al van vroeger. Daar hadden ze ook al, die ouders van die families, die woonden ook al in hun straat, zeg maar, ook al tegenover elkaar. En die kinderen daarvan en hun desbetreffende families woonden ook in 1 straat. Dus die waren in één klap is dat inderdaad, dat leven is dan gewoon uitgedoofd, om het maar heel plat te zeggen. Dus dat is wel heel cru natuurlijk. Ja, het is sowieso voor iedereen is het cru. Hè? Iedere dode is er 1 te veel. En zeker voor een onzinloze ramp zoals dit. Want het had geen ramp hoeven te zijn, want als het vliegtuig niet was beschoten, was het gewoon vrolijk doorgevlogen.
Nou, precies. En je denkt er niet. Ik heb wel eens, dan vlieg ik over dat gebied. Of tenminste, dat is nu natuurlijk niet meer zo. Nee. Maar vroeger dan vloog ik gewoon over dat gebied. En dan zie je dat op je schermpje, zie je dat dus voorbij glijden. En dan denk je van, nou, hieronder is er een vreselijke oorlog aan de gang. En ik zit hier in een vliegtuig met alle luxe en ik vlieg er gewoon overheen.
Yeah.
Zou het niet zo eens kunnen zijn dat ze een keer een vergissing maken? Dat is
nou ja, er is een hele discussie, zijn er destijds al over geweest. Omdat ook een aantal luchtvaartmaatschappijen toen er al voor hebben gekozen om niet over dat gebied te vliegen. En KLM was blijkbaar een van de weinigen die dat dan nog wel deed.
Dat nog deden. Als je kijkt naar de vluchtbewegingen, voordat dat vliegtuig werd neergeschoten en daarna, dan zie je die vluchtbewegingen, huppakee, dat wordt allemaal meteen omgeleid. Dus er waren heel veel maatschappijen die dat deden. Uiteindelijk, er zijn een aantal die zijn omgevlogen, maar niet, heel veel niet.
En het had alles met brandstofbesparing te maken, laten we eerlijk zijn.
Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk.
Het was de meest rechte weg, hè?
Het is de meest rechte weg, dus dan denk je van, we gaan eroverheen. Ik weet nog goed dat mijn gezin was dus ook in Amsterdam op die dag. En die is dus een dag eerder naar Melbourne teruggegaan. Dat was wel op een andere vlucht, omdat de MH17 vond ik toen ietsjes te duur. Dus die zijn via China gevlogen. Maar goed, daar denk je ook van, ja weet je, het is niet dat ik gedacht heb van, nou ik heb gekeken of MH17 over Oekraïne gaat. En in Oekraïne heb je Russische separatisten die nog wel eens wat fout kunnen gaan doen. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht, joh.
Ja, nou, er zijn normaal ook de
luchtvaartautoriteiten geven aan of je er wel of niet overheen kan. En ik geloof dat destijds ook niet expliciet was gezegd, hè, dat ze niet mochten vliegen daar.
Ja, en dat vertrouw je dan.
Dat vertrouw je dan, ja, maar goed, aan de andere kant, je kan ook zelf nadenken. Maar goed, dat heeft nu ook weinig zin meer, zo'n discussie, want het is gebeurd. Ja,
maar het is lastig om dat zelf na te denken, want je ergens moet je vertrouwen leggen. Je kan niet alles zelf uitzoeken, denk ik. Ik denk dat kan wel, maar ja, weet je, het komt... Of niet, ja, nu ook ga ik bij een maatschappij kijken van waar ze precies over vliegen en welke conflicten daar zijn. En
ja.
Dat doe ik nu nog steeds niet.
Ja, dat is een beetje raar, nee, vind ik. Want dat zou ik dus wel doen. Als ik bijvoorbeeld, stel dat ik zou met het vliegtuig gaan en ik zou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, naar een bepaald land willen, naar IJsland. Hè, dan ga ik wel eerst even kijken van over welke landen komt hij, is daar oorlog. Ik zou dat toch niet durven eigenlijk. Want net zoals jij zo makkelijk praat van ja, hier onder me, daar is een oorlog bezig en ik vlieg er overheen. Ja, ik zou me dan niet lekker voelen hoor, in zo'n vliegtuig.
Nee, maar het probleem is dat als jij van Australië naar Europa gaat vliegen, dan kom je gewoon over gebieden waar oorlog is. Of je komt over Rusland. Nou, dat is ook. Of je gaat via je gaat altijd over richting Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan. Dat ligt er gewoon tussen. Dan kan je wel via de Zuidpool gaan of via de Noordpool gaan reizen. Maar,
ja.
Ja, een dingetje.
Dat kan dus niet.
Nee, maar ja, zou dat dan bijvoorbeeld geen nieuwe regel moeten wezen? Dat die luchtvaartmaatschappijen alleen maar vliegen over veilige landen? Wel, bijvoorbeeld oorlogslanden, dat ze dat niet meer doen. Want dan krijg je die problemen zoals bij MH17 krijg je dan ook niet meer natuurlijk. Hè?
Dat, nee, maar Oekraïne, ik denk dat het ook een beetje mee heeft gespeeld. Toen werd het niet gezien als een oorlog zoals die er nu heerst. Hè? Nu is het dat hele land in oorlog, wordt aangevallen door Rusland. Destijds werd het een beetje gezien als, dat zijn de pro-Russische opstandige rebellen die dan in het oosten wat aan het rommelen zijn eigenlijk. Ik zeg het even heel plat. Dat was meer, en dat werd meer ingeschaald van, nou ja, dat speelt zich daar heel lokaal af en de rest van Oekraïne heeft er eigenlijk geen last van. Het is alleen maar daar tegen de grens van Rusland. Daar gaat het mis. Daar is het een conflict, zoals dat zo mooi heet. Maar dat het dan nog kon aarden dat er daar iemand echt zo'n boekraket gaat starten. En blijkbaar ook nog zonder de benodigde hulpmiddelen. Hè, want die raket, blijkbaar daar behoren er meerdere onderdelen bij, hè, waarmee ze kunnen traceren van wat voor vliegtuig is het. Dus dat apparaat kan meer. Ze hadden, zeg maar, noem maar wat, de helft of een derde maar van het hele raketsysteem hebben ze gebruikt. Het afschietsysteem namelijk. Dus ze hebben niet gekeken. Er hoort ook nog een soort, heb ik me laten vertellen, een soort kar bij die je in kaart kan brengen. Wat voor vliegtuig vliegt er nou precies? En die die raket begeleidt. Maar je kan hem, zeg maar, ook op automatisch zetten dat hij daar richting dat vliegtuig gaat. Nou ja. En wat dat dan, wat er dan gebeurt, dat hebben we allemaal mogen zien. Dus dat ging niet helemaal goed. Dus zij dachten dat ze een of ander Russische of een Oekraïens transportvliegtuig hadden neergehaald. Maar dat was niet zo.
Ja, ik denk ook niet dat het is natuurlijk een misdaad. Maar volgens mij is er niet aangetoond dat ze moedwillig een passagiersvliegtuig neer wilden halen.
Nee, dit was een vergissing, maar wel een hele domme, want ze hebben dan gewoon een heleboel dingen niet gecheckt. Dat was het vooral. Ik
bedoel, ja, dat is het inderdaad vooral. Maar
op geen manier goed te praten, maar ze hadden de vorm gezien en ze dachten dat het een of andere Anton of Huppelenfluts was. en dat bleek het toch niet helemaal te zijn, om het zo maar te zeggen. Dus zij snapte ook niet waar de passagiervliegtuig in één keer in dat weiland vandaan kwam. Dat was een beetje het verhaal.
Toch weer die stagiair, hè, die dan op zo'n knop drukt.
Nou ja, ze hebben toch helemaal achterhaald wie er op de knop heeft gedrukt.
Nee,
met wie heeft gebeld, dat hebben ze helemaal uitgezocht.
Dus, ja, nee, daar hebben ze een heel goed werk mee gedaan, denk ik. Ik denk dat klopt. Dat hebben ze heel goed uitgezocht. Maar ik denk het punt van vertrouwen, en ik zie jouw punt heel goed, Erik, dat je denkt van ja, weet je, ik zou er toch bang zijn, ik zou er toch weer willen uitzoeken. Maar daar zit ergens een grens aan, voor mij tenminste. Ik kan niet alles wat ik doe en alles wat ik... kan ik niet allemaal uitzoeken. Ik moet ergens vertrouwen in hebben. Dat is in mijn werk, moet ik vertrouwen in hebben. Ik ben een editor, dan moet ik vertrouwen in hebben dat wat er naar me toe wordt gestuurd, dat dat ook waar is. Dat ze dat ook echt gedaan hebben. Ik kan dat niet allemaal checken. En dat is wel iets waar ik wel wat van weet. Maar als ik dan naar vliegtuigen ga kijken, dan moet ik er vertrouwen in hebben dat die agentschappen werken. Als ik naar geld ga kijken, dan moet ik ervan vertrouwen dat geld dat waard is. Als mensen denken van nou, dat is ook maar een opgeblazen bubbel, dan stort het in. En zo hangt alles hangt af van vertrouwen, omdat er is maar zo weinig dat je echt zelf kan doen.
Nee, maar goed, daar hebben die mensen niet heel veel meer aan, hè?
Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar ik denk, dit is gewoon, aan de ene kant is het domme pech. Er zijn duizenden en duizenden vliegtuigen die er overheen gaan. Dus het is helemaal niet, ik vind het, zoals ik al zei, het raakt me echt. Ik vind het echt, elke keer als het weer in het nieuws komt, dan raakt me dat. En vooral omdat het zo willekeurig is. Het is buiten je controle. En niet helemaal buiten je controle, want je kan ook zeggen van nou, als ik gewoon in mijn huisje blijf zitten, dan gebeurt er niks. Hoewel dat ook niet waar is. Maar ik vind het misschien wel het ongrijpbare vind ik lastig.
Ja, je hebt hier geen grip op, inderdaad. Dat is duidelijk. Maar dat heb je sowieso niet. Als je in een vliegtuig zit, dan zit je met z'n allen op een rijtje. En dan hoop je dat je met z'n allen ook weer tegelijk aankomt. Dat is altijd wel zo prettig, toch?
En toch is het het veiligste vervoermiddel.
Oh, ik heb geen vliegangst, hoor. Dus wees niet bang. Dus,
nee, dat niet.
Totaal niet. Maar op het moment dat er zo'n raket naast je vliegtuig ontploft. Ja, ja. Dat is een moment wat ik liever mis.
Ja, sta even aan
te
kijken.
Ik wil ook liever niet aan denken. Dat denk ik ook niet. Ze hebben trouwens in vliegtuigen hadden ze altijd. Volgens mij hadden ze de regel dat de films die ze vertoonden in de vliegtuigen. Dat het niks met vliegtuigen te maken mocht hebben. Nou heb ik. Volgens mij hebben ze dat een beetje losgelaten. Want ik zag laatst ook Die Hard. Dat gaat toch wel zeker over een vliegtuig dat ergens op een vliegveld neerstort. Dat
liet maar niet de serie van National Geographic van Air Crash Investigation.
Nee, dat heeft het alweer niet gehaald. Dat was misschien een klein bruggetje te ver. Maar in Snakes on Plane weet ik ook niet of ze dat ooit hebben laten zien. Maar weet je, tegenwoordig kan je zoveel films natuurlijk zien in zo'n vliegtuig. Maar ik snap heel goed, Erik, dat je zegt van, ja, ik zou er wel eens over nadenken. Ja. Maar ik denk van ja,
lijkt
ik
wil me
ook heel graag naar Europa. En waarschijnlijk kan ik dan in geen één vliegtuig stappen.
Nee, omdat ze daar sowieso overheen gaan. Maar ja, goed, dat zeg ik, hè. Van, ja, misschien moeten ze toch eens op een andere manier gaan denken. Dat ze toch eens die risico's gaan uitsluiten. Maar goed.
Maar ik denk dat het ook wel. Uitsluiten kan je nooit, hoor. Maar ik denk wel dat er wel heel veel commissies zijn. En heel veel mensen die ernaar kijken. En een risico-inschatting maken. Ik denk niet dat dat. Ik denk wel dat dat er is.
Kun je dat in dit geval? Je ziet het toch ook nu in de oorlog in Oekraïne. De aanvallende partij, laat ik ze zo maar noemen. De Russen, die hebben af en toe hele creatieve en gekke plannen, om het maar plat te zeggen.
Ja, dat is
en die zijn zo absurd, daar sta je gewoon niet bij stil. Dus daar kan je toch geen risico-inschatting meer gaan doen. Ik bedoel, ze bestoken nu ook van alles daar.
Nou, dat is waar. Maar ik heb dus laatst, toen ik vorig jaar naar Nederland ging, toen heb ik het dus bijgehouden van waar we overheen vlogen. Toen vlogen we er heel netjes omheen. Hè. Dus we gingen echt over de Egyptische kant gingen we over.
Het luchtruim is dicht daar, dat duidelijk.
Het luchtruim is dicht, dus kan je hem niet overheen. Daar wil je ook niet overheen. Maar het grappige is dat het dus niet. De tijden zijn hetzelfde. De prijzen zijn omhoog gegaan, maar dat is gewoon over het algemeen door de brandstof enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar de tijden zijn, je merkt er natuurlijk niks van. Je zit in dat ding, je zit in die buis en je denkt van ja, het zal wel.
Oké, maar daar zit dan toch wel, dat moet toch reisverschil in zitten. Ze vliegen er toch, dat is een langere weg toch, dacht ik? Niet?
Ja, waarschijnlijk wel, maar ik vraag me af hoe lang je ook cirkelt rond vliegvelden. Want je cirkelt ook vaak rond vliegvelden. En dat kost ook tijd. Dus misschien hebben ze het daarmee gedaan. Ik weet het niet. En misschien is het ook wel zo, omdat het zo'n lange vlucht is, dat ik het gewoon niet meer merk. Maar kijk, als je dan 24 uur vliegt of 25 uur vliegt, dat zie ik niet zo. En misschien is het wel het uurtje verschil wat als je via Egypte vliegt. Ik weet het niet.
Ja, jij zegt dat het hetzelfde is, maar dat vond ik al beknapt. Maar... Ja.
Kijk, in mijn beleving is het hetzelfde. Want ik heb. Wat vluchten langer maakt, is vaak de. Wat vluchten verschillend maakt, als je kijkt naar verschillende maatschappijen, is het vaak is het de wachttijd of het aantal overstappen die je maakt. Die maken het lang. De vlucht zelf is.
Ja, helder. Ja, ik hou ook meer van directe vluchten, als je al moet kiezen. Maar ja, dan moet je, die direct naar Australië bestaat nog niet, hè, geloof ik.
Nou, dat bestaat al niet. Je moet, ik vlieg volgens mij via Hongkong. En dan heb ik de mazzel dat ik via Hongkong direct naar Amsterdam kan. Maar ik heb ook vluchten gedaan. Die gingen naar ver weg is dan of zo.
Bangkok vliegen ze toch ook wel, hè? Zijn dan door naar...
Heb ik ook gedaan. Bangkok heb ik ook gedaan. Ja. Dubai heb ik gedaan. Abu Dhabi. Kuala Lumpur.
De Emirates, die zijn natuurlijk lekker goedkoop, hè?
Ja, en die zijn best wel goed. Die zijn tenminste wat als je
puur
service kijkt, zijn ze goed. Ja. Puur,
het ping, enige. Reclame.
Ja, nou, maar noem ik ze even allemaal. Welke heb je nog meer, hè?
KLM, Virgin.
Dat is nooit neergestort.
Zanza.
Nou, daar hebben we het dan wel over gehad. Maar,
zal ik het onderwerp even doorschuiven naar Erik, voordat we hier blijven hangen?
Maar ik moet zeggen, ik vind het onderwerp voor jou veel leuker, André. Want ik zie daar staan, de ballenknijper is terug.
Ja, daar heeft. En ik hoorde net Jan Willem heeft zich erop helemaal op ingelezen. Jan Willem, brand los.
De ballenknijper.
De ballenknijper, jongens. Ja,
jongens, waar gaat het over? De ballenknijper.
Misschien
dat is het onderwerp wat ze doen net alsof het elk jaar nieuw is. Of nu nieuw is, maar het komt elk jaar in de zomer, moet je maar eens opletten.
Oh, ja, dat gaat over, die, oh, ja. over dat zwembroekje.
Ja. Juist, ja. Ja. Ah, dat de Speedo ineens weer terug is en wat mensen daar dan van vinden. En dan gaat weer de hele wereld dan weer op los. Ja. Maar volgend jaar, rond deze tijd in de zomer, merk je dat weer precies diezelfde discussie losbrandt.
Ja. Ja.
Elk jaar is dat zo.
Maar de grote vraag is, zijn jullie zwembroekendragers of zijn jullie boxershowdragers? Kijk, ik ben een echte perfecte boxershowdrager.
Met zwemmen bedoel je?
Ja, met zwemmen. Vaak heb ik een zwembroek onder, maar daar zit nog een boxershort over, want ik wil geen risico's lopen. Snap je? Dus,
wat is het risico?
Nou ja, dat mensen te veel zien, weet je. Ja, klinkt misschien een beetje preuts. Maar zo is het wel, weet je.
Een
boxershort of zo'n ballen knijpen, dat zou niks voor mij wezen. Ten eerste zit het veel te strak. En ten tweede, ja jongens, dan zie je hele zaakje zie je gewoon, of die zien anderen zitten. Dat vind ik ook weer
een
beetje...
Daar zijn maten in, hè? Je kan een maat groter nemen, heb je misschien daar minder last van.
Ja, maar toch, weet je, de ballenknijper, zoals ze die zo mooi noemen, de Speedo, hè? Dat zou niks voor mij zijn. Maar het schijnt wel in te wezen nou, hè? Maar ja, ik kom nooit in zwembaden. Maar het schijnt dat hij op het strand erg populair is, jongens. Maar jullie hebben nog geen antwoord gegeven. Zijn jullie zwembroekdragers of zijn jullie boxershorters?
Allebei.
Allebei, zie, daar heb je het al. Een zwembroek met een boxershort erover.
Oh. Nee, zeker. Nee.
Nee, maar...
Als je baantje zwemt, dan is zo'n half lange broek niet handig, hoor.
Ja, nee. Dat vertraagt.
Ja, dat vertraagt.
Vooral als je van de duikplank afspringt bijvoorbeeld, dan is het ook niet zo handig.
Nou, er zijn dagen dat ik dat niet doe, maar...
Maar dat merk je inderdaad heel erg, inderdaad. Als je een beetje kan zwemmen. En ik niet, hoor, ik kan niet zwemmen, maar als ik zelfs...
Kun jij niet zwemmen?
Ja, nee, ik kan wel zwemmen. Maar als ik zeg ik kan niet zwemmen, dan bedoel ik, ik kan geen wedstrijd zwemmen.
Nee, oké, okay, dat kunnen wij ook niet.
Nee, maar daarom zeg ik al heel snel, ik kan niet zwemmen. Ik bedoel, ja, natuurlijk kan ik wel zwemmen, maar...
Spreek voor jezelf, Erik, want dat heb ik vroeger gedaan toen ik een jonge man was.
Meen je dat? Serieus? Heb jij wedstrijd gezongen?
Ja, ik verzin het niet.
Oh.
Jazeker.
Vertel eens, dat is leuk. Dan. Dat is leuk. Hoe snel was je en hoe
Geen
deed je dat?
Geen idee, hoor. Dat is al even geleden.
Waarom ben je daarmee gestopt, man? Want het lijkt me hartstikke leuk als je dat zo mooi kan. Het lijkt me ook heel gezond. Het is nog een mooie manier van bewegen,
toch?
Heen
en weer. Nee, ik vond het toegeven maar niks meer aan. Nee,
meen je dat nou? Oh.
Ja. Goh. Ja. Er zijn andere sporten die ik doe. En die zijn ook leuk.
Ja, tennis, hè, onder andere.
En badminton,
ja. Zwemmen, god, dat heb ik nooit geweten, joh. Hey. En we hebben hier een oude zwemkampioen onder ons.
Nee, dat is niet wat ik heb gezegd.
Ik vind het daar mooi. Wat je ook zegt, is, als je goed kan zwemmen. Het is zo'n technische sport.
Ja, joh. Vooral dat keren. Vooral dat keren, weet je. Soms zie je nog wel eens zo'n wedstrijd. Die hebben trouwens wel ballenknijpers aan. En dan moeten ze zeg maar bij de rand keren om nog een baantje te doen. Dan zie je ze al heel snel zo wop naar beneden gaan en dan afzetten met de voeten tegen de rand.
Ja, dat heb ik ook geleerd, maar dat doe ik ook niet meer, hoor.
Maar dat is knap, baantjes, hoor.
Dan ga ik gewoon lekker op z'n ouderwets gewoon heen en weer. Maar ik heb dat wel geleerd vroeger, ja. Klopt. Ja. God, dat kost het minste tijd, hè?
Ja.
Zo werkt het eenmaal als je inderdaad even helemaal en dan weer moet gaan omdraaien. Dus die hebben daar een techniek voor. Ja. Dat is juist, maar ja, dat vind ik ook gedoe.
Misschien moet je dat eens een keer uitproberen, Jan-Willem, in jouw zwembad.
Ja, misschien moet ik dat een keer doen, maar dat wordt niks. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar dat zwemmen, dat is... Ik train met triatleten en ik heb daar grote waardering voor. Maar ik heb ook veel triatleten die zeggen, nou, dat zwemmen, dat vind ik toch het lastigste onderdeel. Want dat fietsen en dat rennen, dat gaat allemaal wel. Dat is ook wel gewoon kracht. Maar zwemmen is zo technisch.
Dat hoor je van meerdere triatleten, dat klopt, ja.
Ja, het is een heel... Ik heb ook altijd het idee dat... en ik weet het niet, dat is alleen maar wat ik gehoord heb van triatleten, is dat je kan met rennen kan je veel winnen, omdat een klein beetje meer kracht, daar kan je veel tijd mee winnen. Maar met zwemmen, als je dat niet goed kan, word je daar gewoon heel moe van. Dus dan verlies je daar weer heel veel op als je gewoon niet goed kan zwemmen. Dus ik ben er maar niet aan begonnen.
Ik zie dat we aan het eind van de tijd zijn. Krijg ik van de producer door, net zojuist op mijn scherm.
Het is gebeurd, het is klaar.
Dat betekent dat ik nog wel eventjes... Sorry?
Het is gebeurd, het is klaar, bijna.
Is bijna klaar. Nou, dan moeten we nog even het e-mailadres in. Ja. We hebben een nieuw e-mailadres gemaakt. Dat van vorige week was wat ingewikkeld. We hebben een nieuwe. Ondersteboven. @yahoo.com. Dan kom je bij ons uit. Dus mocht je ook vragen hebben of meningen over wat we hebben behandeld. Meld het vooral aan ons. En wij zijn Jan-Willem Bos, Erik van Vliet en ondergetekende André De Leu. Dat was ik vergeten begin even te melden. Dus dan weet je met wie je te maken hebt gehad. Ja. En wie je kan aanspreken in de mail. Volgende week weer een ondersteboven. En ik wens iedereen een fijne avond, ochtend. Dat is het, hè? Het ligt eraan waar je zit, hè? Australië, Tilburg of Rosmalen.
Ik heb nog een hele dag tegemoet.
Oké, jij een hele dag. Wij niet meer.